Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 126. En daarvan het eerste vers, wanneer de Heere uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn, scheent ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten onze tongen, verhieven zeren naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan, de Heere heeft hun wat groots gedaan. 126 vers 1. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij samen uit Psalm 142 het eerste en het laatste vers. Ik riep tot de Heren met luide stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. En het zevende vers voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Daarna open wij Gods woord in de profetieën van Zacharia. En lezen met elkaar uit hoofdstuk 9, de versen 9 tot en met 17. We luisteren naar de wet des Heren. Wij zingen Psalm 142, vers 1 en 7. En daarna lezen we samen Zacharia 9, de versen 9 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Zacharia 9, te beginnen bij vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Zie, uw koning zal u komen, rechtvaardig en hij zijn heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Ephraim uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. en zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook aangaande Ossion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondene uit de kuil, waar geen water is, in is, uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondene die daar hoopt, ook heden verkondig ik, dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik mij Juda zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard eens helds. En de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem en de Heere, Heere zal met de bazuin blazen en hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten, en zij zullen eten nadat zij slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn, en zij zullen vervuld worden gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars. En de Heere hun God zal hen te dien dagen behouden, als zijnde de kudde zijns volks. Want gekroonde stenen zullen zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen. Het koren zal de jongelingen en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Zacharia 9. En daarvan de versen 11 en 12. De tekst voor de prediking is Zacharia 9, de versen 11 en 12. En daar lezen wij het woord van God als volgt. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil, waar geen water in is, uitgelaten. Keert gij die de weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God in de hemel, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken van uw handen. Aan de morgen van deze rustdag komen wij tot u. Wat een wonder, Heere. We mogen als gemeente weer samenkomen. De deuren van uw huis mochten weer opengaan. Het woord van u ligt klaar op de kansel. En uw knecht heeft het woord mogen voorbereiden. Als het goed is, heeft de gemeente zich ook voorbereid om te gaan luisteren naar u en naar uw stem en naar uw onderwijs. Heer, het is een groot wonder. Te meer als wij letten op wat er allemaal gebeurt in deze wereld. We hebben afgelopen week herdacht de velen die gestorven zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen. We hebben ook mogen overdenken en dat ons land al zoveel jaren bevrijd is. Maar Heere, de oorlog gaat door in deze wereld. En we weten niet of er nog een derde wereldoorlog zal komen. Heere, uw woord laat zien dat er in het laatste de dagen oorlogen en geruchten van oorlogen zullen zijn. En dat al die dingen moeten geschieden. Eer dat u terugkomt op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Ach Heer, als we dan op ons heen zien in deze wereld. En ook letten op landen waar de kerkdeuren gesloten moeten zijn. Wat is het dan een wonder dat we deze morgen in vrijheid hier samen mogen zijn om naar uw stem te luisteren. Om naar u te luisteren wat u tot ons te zeggen hebt, tot kinderen, jongeren en ouderen van de gemeente. Maak ons stil onder deze weldaad, onder dit grote goed dat u nog steeds geeft. Dat is niet verdiend, Heere, want wij zijn niet beter dan andere mensen. En Heere, wij hoeven niet te vluchten. En wij hebben nog een dak boven ons hoofd, hebben vanmorgen kunnen eten en drinken en ons kunnen kleden. En een betrekkelijke gezondheid mogen we hebben. Heere, wat zijt gij goed. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? Geef die gestalte in ons hart, Heere, dat het zo mag zijn. En Heere, dan zijn we samengekomen en zoeken wij uw aangezicht in het gebed. Om samen met de gemeente, jongeren en ouderen, voor uw aangezicht te verschijnen. Wat een heilig ogenblik is dat elke keer weer in de eredienst. Om samen tot u te komen en u te bidden. Te bidden om de werking van uw Heilige Geest. Wanneer uw woord wordt gepredikt. O Heere, kom toch met uw geest. Want Heere, u ziet de gemeente. U ziet de jongens en meisjes zitten. De jongeren, de ouderen. En u kent ons hart. U doorgrondt ons hart. En niets is voor u, oppermajesteit, bedekt. En dan weet u, Heere, wie er nog onbekeerd is. Wie voortleeft op de brede weg naar het verderf. Wie een gebondene is. Heere, zou u vanmorgen wonderen willen doen? Zou u die jongen willen grijpen? Zou u dat meisje te sterk willen worden? Zou u aan die man, die vrouw willen denken, die al zoveel preken heeft gehoord, maar nog steeds onbekeerd is, onverzoend met u? O God, u hebt toch een arm met macht. Uw hand heeft groot vermogen. Schiet nog pijlen af deze morgen. En wilt u gebondenen, waar we vanmorgen van zullen horen, ontbinden, redden en verlossen. Ja, zoudt u bekeren willen wat onbekeerd is. En Heere, dan kent u ook diegene waarin u een goed werk begonnen bent. En waar u gesproken hebt van genade, van verlossing, terwijl de zonde drukte. En terwijl we onder de last van zonde en plagen voortgingen omdat we ontdekt werden aan onze zonden. En gehoord hebben dat er bij u verlossing is, maar dat we er niet bij kunnen. Zoudt u zulken die van verre staan dichterbij willen brengen? En diegenen die zich juist zo gebonden voelen onder de last van de zonde, onder de aanvechtingen van de duivel, met de schuld die er ligt. Ach Heere, zoudt u vanmorgen willen komen en hun ogen willen openen voor het bloed des verbonds dat u, Heer Jezus Christus, hebt geschonken, liet vloeien uit uw wonden. En Heere, dat het bloed mag druppelen van de kansel tot vergeving van zonden. En Heere, u weet ook hoe dat ligt in het leven van uw volk en kinderen, die toch enige kennis hebben gekregen van de Heer Jezus Christus. Daarin raken ze nooit uitgeleerd. En Heere, zou dus ook vanmorgen willen bezoeken, op willen zoeken met uw onderwijs, met uw heil. En dat ze het opnieuw mogen ervaren, uit welke grote nood en dood u ze verlost hebt. En welke grote genade u, Heer Jezus Christus, verworven hebt. Heere, zoudt u zo in ons midden willen zijn. En dat het vandaag eens een geestelijke bevrijdingsdag zou mogen worden. Voor gebondenen. En dan kent u degene die gebonden zijn. En wilt u het woord daarvoor gebruiken? En dat doet u toch, Heere. Want u zendt uw knechten met het woord. Om dat te gebruiken tot bekering van zondaren. Maar ook tot onderwijs. Van degene die op de school van vrije genade een leerling geworden zijn. En Heere, er kan er zoveel zijn dat ons kan hinderen in het luisteren. Ook de dagelijkse zorgen en noden die we mee kunnen nemen naar de kerk. Heere, u weet al die dingen. U kent de weduwen en de weduwnaren in ons midden. Degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. Wat een verdriet, wat een pijn. Wat een heimwee kan het soms geven. En Heere, dan bent u de enige die die lege plaats kan vervullen met uzelf. Wilt u dat dan ook doen? U kent de zieken in ons midden. Degene die al langere tijd medicijnen moeten gebruiken. Therapieën volgen. Ach Heere, wilt u geven en dat ze dat in afhankelijkheid van u mogen doen. Want aan uw zegen is alles gelegen. Ook de medicijnen die we moeten gebruiken. Ja, Heere, gedenk de ernstig zieken, de langdurig zieken, degene die worstelen met psychische zwakten en moeiten. O, wat kan het soms donker zijn. Wat kunnen we soms in een put zitten, zonder water. Maar zou u het licht willen maken? En zou u willen spreken, Als er zoveel van binnen loskomt, dat het lijkt alsof het woord niet eens meer binnen kan dringen. Maar Heer, u staat er toch boven. Heere, we dragen onze gezinnen aan u op. De vaders en moeders die geroepen worden kinderen op te voeden in de vrees des Heren. Heere, wilt u ze wijsheid schenken. Wees met degene die in blijde verwachting mogen zijn. Gedenk degene die geen kinderen hebben. Degene die zorgen kennen om kinderen, als het gaat om gezondheid. Of als het gaat om andere wegen die de kinderen gaan. Ach Heere, wat kan er zomaar veel nood zijn in ons leven. Zorgen, op school, op het werk, in de straat waar wij wonen, in de familie waartoe wij behoren. Heere, zou u het een ogenblik van ons af willen nemen. En laat ons zien dat alles wat wij meemaken in ons leven, ook de tegenspoed, dat het alles komt vanwege onze zonde. In het paradijs hebben wij u de rug toegekeerd en we zijn bij u vandaan gegaan. Ach Heere, dat is onze diepste nood. Ontdek ons er maar aan, opdat we vanuit die nood mogen leren vluchten tot die bloedfontein Christus die elk uur, elk ogenblik geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Heere, zo bidden wij u om een zegen. Gedenk ons allen persoonlijk, jong en oud. En dat we samen mogen ervaren deze morgen, dat u in ons midden wil zijn als één die dient. Dat hebben wij niet verdiend, Heere. Maar we vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil alleen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we samen gaan zingen uit Psalm 85, de eerste twee versen. En gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end. Psalm 85, de versen 1 en 2. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 69 en daarvan het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouwe goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Judas steen herbouwen uit het stof. En wat er verder volgt, Psalm 69, het 14e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het viel niet mee voor Thomas om te geloven dat de Heer Jezus Christus uit de doden was opgestaan. Zelfs niet toen zijn vrienden bij hem kwamen met de blijde boodschap dat ze de Heer Jezus hadden gezien, zijn handen hadden gezien en de blijde boodschap hebben gehoord, vrede zij u lieden. Ze hebben het uitgeroepen, wij hebben de Heere gezien. De Kyrios, die overgeleverd was om onze zonden en die opgewekt was tot onze rechtvaardigmaking. Thomas, wij hebben de Kyrios ontmoet, die zijn leven gegeven heeft, die zijn bloed gestort heeft, om ons voor eeuwig uit de heerschappij van de duivel te verlossen, om ons van onze zonden te bevrijden, ja, om ons te bevrijden van het welverdiende oordeel. Hij heeft onze schuld betaald, Thomas, en heeft met zijn bloed ons tot zijn eigendom gekocht. Maar hoe de discipelen ook spraken en hoe ze ook getuigden van de opgestane Christus, Thomas kon het niet geloven. Hij stond er voor zijn waarneming buiten. Hij kende die bevrijding nog niet. Die geestelijke bevrijding. Hij zat vast in de banden van het ongeloof. In een donkere put. Zonder water. Maar ook voor Thomas werd het waar op Gods tijd en op Gods wijze. Al was het later dan zijn vrienden wat de woorden van onze tekst ons zegt. U ook aangaande, o Sion. Door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. Keert gelieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Nou zou het zomaar kunnen, gemeente, dat er vanmorgen ook mensen in ons midden zijn. Dat kunnen ook kinderen en jongeren zijn die zich gebonden voelen. Gebonden in de banden van de zonde, van de schuld, van gemis, van ongelovigheid, van aanvechtingen. Zet je dan maar biddend onder het woord dat deze morgen tot u komt. Want deze woorden spreken van een wonderlijke bevrijding voor Sions gebondenen. En dat is dan ook het thema voor de prediking, de wonderlijke bevrijding van Sions gebondenen. De wonderlijke bevrijding van Sions gebondenen. Drie gedachten. We staan eerst stil bij Sions ellende voor hun bevrijding. Want er staat in onze tekst dat ze gebonden waren in een kuil zonder water. In de tweede plaats staan we stil bij Sions grond voor deze bevrijding. Want onze tekst spreekt van het bloed uws verbonds. En in de derde plaats staan we stil bij Sions rijkdom na hun bevrijding. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt, die ook heden verkondig ik, dat ik u dubbel zal wedergeven. Dus het thema is de wonderlijke bevrijding van Sions gebondenen. We staan stil bij hun ellende voor hun bevrijding. De grond van hun bevrijding en de rijkdom na hun bevrijding. De profeet Zacharia is geroepen na de eerste terugkeer van de ballingen uit de ballingschap. 70 jaar is het volk in de ballingschap geweest, en toen brak het moment aan dat de Heere hen ging verlossen. Het was voor het overblijfsel na Gods verkiezing geen gemakkelijke tijd geweest om daar die 70 jaar in de ballingschap te zitten. Ver bij je eigen huis vandaan, bij het huis van God vandaan, bij de stad van God vandaan, en dan te weten dat alles in puin ligt. Oh, wat hebben ze daar in de ballingschap gebeden? Wat hebben ze geroepen of de Heer hen opnieuw wilde verlossen uit deze gevangenis? Oh ja, met droefheid zijn ze erachter gekomen dat het hun eigen schuld was dat ze daar in de ballingschap zaten. Het was vanwege de zonde. Maar tegelijkertijd hebben ze ook in de ballingschap ervaren, de Heere zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Er komt een moment van verlossing. En het was in het jaar 537 voor Christus dat onder leiding van Zerubabel, de koning en Jozua de hoge priester het eerste deel van de ballingen weer terug mochten keren uit de ballingschap naar het beloofde land. Koning Kores had toestemming gegeven. Dat was de wonderlijke leiding en de voorzienigheid van de Heere die trouw bleef aan zijn woord, aan zijn belofte. En onder die eerste teruggekeerde ballingen was ook Zacharia, de zoon van Berechia. Hij behoorde tot de stam van Levi, maar de Heere had Zacharia niet verkoren om een priester of een leviet te worden, maar de Heere wilde dat Zacharia een profeet zou worden, gezonden met een boodschap van God. En hij was niet alleen in zijn tijd, want u weet wellicht dat ook Haggai in die tijd een dienaar van het woord mocht zijn om te spreken tot het volk. En dat is een wonder, gemeente. Twee jonge dienaren van God mochten in die tijd het woord des Heren prediken. Ja, tot wie? Tot wie moest Zacharia spreken? Tot wie moest Haggai spreken? Dat kunt u vinden in Gods woord. En dan neem ik u eventjes mee naar het boek Ezra. In het vijfde hoofdstuk, het eerste vers staat geschreven, Haggai nu, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeten, profeteerden tot de Joden die in Juda en Jeruzalem waren. In de naam des Gods van Israël profeteerden zij tot hen. Dus allereerst brachten zij het woord tot hen die daar in Juda en Jeruzalem waren. Dat is dat kleine groepje teruggekeerde ballingen, die daar weer gekomen waren, de plaats waar ze hoorden. Maar hoe hadden ze dat land nou aangetroffen, gemeente? Ach, het was een geplunderd land, een verwoeste stad Jeruzalem, een platgebrande tempel. Zullen ze niet getreurd hebben toen ze terugkwamen? Moet je eens voorstellen, jongelui, je zou 70 jaar ergens in Syrië wonen en je komt terug in de straat waar je altijd gewoond hebt en alles ligt plat en je komt op zondag in de Jeruzalemstraat en heel deze kerk ligt verbrand waar je jaren hebt gezeten, gemeente, waar je een zegen van de Heer ontvangen hebt. Dat gaat toch door je hart, dat doet toch pijn. Nou, zo moet u zich dat voorstellen toen die eerste ballingen weer terugkeerden. En zullen ze niet afgevraagd hebben toen ze daar stonden bij die puinhopen, wat moet hier nog van terechtkomen? Maar zie, als de Heer een goed werk begint, dan voleindigt hij dat. En daarom zond hij Ezra en Nehemia, en onder leiding van deze twee godvruchtige mannen werd de stad Jeruzalem herbouwd en werd ook de tempel van God weer herbouwd. Maar dat viel niet mee. Als u de geschiedenis kent, weet u van de tegenstand. Sanballat en Tobia. O, wat een vijandschap hebben die teruggekeerde ballingen ervaren van de omliggende volkeren. Ze wilden Israël lam slaan. Weet u hoe die aanvankelijk teruggekeerde Sionieten zich voelden? Niet meer als vrije Israëlieten, maar als gebonden Israëlieten. Dan ben je teruggekeerd uit de ballingschap, dan ben je weer teruggekeerd in het beloofde land en dan voel je je nog niet vrij. Ook dat kunnen we vinden in de Bijbel. Dan denk ik aan het gebed van Nehemia dat hij gebeden heeft in die tijd. Hij zegt, zie, wij zijn heden knechten. Ja, het land dat gij onze vaderen gegeven hebt om de vrucht daarvan en het goede daarvan te eten, daarin zijn wij knechten. Het is alsof Nehemia wil zeggen, Heere, nu zijn we terug in het beloofde land, hier horen we. Maar we voelen ons nog steeds als slaven, we voelen ons nog niet ten volle bevrijd. Kijk, en tot dat volk, in die toestand, wordt Zacharia gezonden met een boodschap. Enerzijds, dat de vijanden teniet gedaan zullen worden. Jazeker. Maar anderzijds dat de Heere zal instaan voor zijn eigen volk. Hij zal ze opnieuw gaan bevrijden uit hun nieuwe ellende. Hij zal opnieuw doen uitgaan uit die put zonder water. En hij zal opnieuw de banden breken waarin ze opnieuw gekomen zijn. Maar gemeente, als Zacharias zich zo mag richten tot dat teruggekeerde groepje ballingen daar in Jeruzalem en Juda, vergeet hij niet het volk wat nog achtergebleven is in de ballingschap. Want het grootste gedeelte zat er nog. En daarom heeft het woord van onze tekst ook een boodschap voor die mensen die nog verlost moeten worden. En hoe zaten die mensen daar nog in de ballingschap, die nog niet teruggekeerd waren? Die voelden zich ook gebonden. Zij zaten in een kuil zonder water, zoals Zacharia dat in onze tekst omschrijft. Ja, met deze uitdrukkingen maakt Zacharia duidelijk wat een bizarre toestand het nog was voor die ballingen in Babel. En nu mag Zacharia met een boodschap komen tot die ballingen. Ze zijn nog niet bevrijd, maar ze zullen wel bevrijd worden. En nu gaan we deze woorden toepassen, gemeente. De ellende voor die bevrijding. En dan denk ik eerst aan die groep ballingen die nog in de ballingschap zitten. Die nog niet zijn teruggekeerd, voor wie die bevrijding nog een werkelijkheid moet worden. O, hun ellendige toestand wordt vergeleken met iemand die in een put zit, jongens en meisjes. Nou kwam in de tijd van de Bijbel veel putten voor. En nu heeft Zacharia het over een put zonder water. Wat waren dat van putten? Je moet het maar vergelijken met een trechter, een omgekeerde trechter, waarvan het smalle pijpje omhoog wijst en de onderkant naar beneden. Zo waren die putten gegraven. En als jou door zo'n pijp naar beneden werd geworpen en je kwam daaronder in die put terecht, kon je onmogelijk langs zo'n schuine wand omhoog klimmen en dan nog eens door die smalle pijp naar boven. Dat lukte je nooit. En dan te bedenken, als je als een gevangene in zo'n put werd geworpen, want die putten werden wel eens voor gevangenissen gebruikt, dan werd je daar ook nog eens gebonden in geworpen. Je handen en voeten waren gebonden met touwen. Dan voel je wel aan, als je onder in zo'n put zit, is het onmogelijk om naar boven bevrijd te worden. En dan ook nog eens een put zonder water. Dat was in de tijd van de Bijbel de eerste levensbehoefte. Als er geen water was, zou je sterven. Dan was het een verloren zaak. Nu, zo was het met Sion, dat nog in de ballingschap was. Dat deel dat nog bevrijd moest worden. En daarmee typeert Zacharia hun ellendige toestand. En gemeente, in zo'n toestand zit u, jij en ik nou van nature. In een kuil van de geestelijke ballingschap. Wij hebben geen thuis meer bij God. Wij hebben geen plaats meer in de gemeenschap van onze Schepper, die eens in het paradijs onze Vader was. Wij zijn ballingen geworden, gedreven buiten het paradijs, buiten de gemeenschap van God, in een zeer gevaarlijke wereld. Wij liggen gekneld in de banden van de dood, want de dood wenkt ieder uur, en dat is het welverdiende oordeel vanwege onze zonden. We zijn op weg naar de eeuwige nacht. Wij liggen gebonden onder de vloek van de wet. We zitten vastgeketend met sterke kettingen van de duivel. Wij zitten verstrikt in de zonde en de ongerechtigheden. En zo zitten wij als het ware in een put, in een diepe put waaruit we onszelf niet kunnen verlossen. Ja, de toorn van God rust op ons van nature. En het ergste is dat we vanuit onszelf niet eens voelen. Zo diep zijn wij gevallen, zo diep zijn wij gebonden in zo'n geestelijke put, in zo'n geestelijke kuil. En terwijl u diep in die kuil zit, komt er deze morgen over de opening van die kuil een dienaar des Heren met het woord Gods. En hij roept door die opening tot u die daar gebonden ligt onder in die kuil. Als de stem des Heren, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En wat zou het een wonder zijn als de Heilige Geest dat daadwerkelijk zou toepassen en die stem die door die opening in het binnenste van die kuil terechtkomt, in zou dringen in uw hart, omdat Gods Geest uw hart opent. Is dat geen wonder? Dat God zich wil ontfermen over gebondenen die daaronder in die kuil zitten, ten dode opgeschreven. Dat God zijn knechten nog langzendt om de bazuin van het woord aan de mond te nemen en in die kuil te doen klinken. Want hij heeft geen lust in de dood van een goddeloze, maar daarin heeft hij lust dat gij u zou bekeren en dat u tot leven komt. En kijk, als dat woord van God nou in een geopende hart terecht gaat komen, wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je ontdekken dat je daadwerkelijk gebonden bent. Dan ga je je toestand zien als zo'n balling in zo'n put. En dan wordt Gods woord voor je werkelijkheid. En wat je misschien duizenden keren hebt gelezen en duizend keer hebt gehoord en wat langs je heen ging, dat wordt dan een werkelijkheid voor je. Je gaat ervaren dat het woord van God waar is, dat is bevinding. En misschien zijn er wel vanmorgen die de bevinding kennen van bijvoorbeeld Psalm 116. De banden des doods hadden mij omvangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Dan ben je zo'n ellendige in die put. En dan hoor je daarboven een stem komen van boven naar beneden. En waar je jezelf niet uit die put kan verlossen, is het op grond van die stem die tot je komt, vanuit het woord, de stem van de Heere zelf, dat je doet roepen, o God, verlos mij uit de banden, waarin de boze mij beknelt. O, dan zit je daar met een totale onmogelijkheid om bekeerd te worden, om verlost te worden, om met God verzoend te worden. Je bent je levenskrachten kwijtgeraakt. Er is geen water voorhanden. Je bent een mens met een lege ziel. En nochtans dorst je ziel naar God. En je breidt je handen uit omhoog. En je roept als een ziel die als een dorstig land is. Verhoor mij haastiglijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht toch niet van mij, want ik zou gelijk worden als degene die in de kuil moeten neerdalen. O ja, dan word je eerlijk gemaakt. En dan laat de Heer je zonde wel zien en dat die de oorzaak zijn dat je in die diepe put terechtgekomen bent. En dan zal de Heilige Geest zo in je hart werken en dat je een zachtmoedige gaat worden. En wat is een zachtmoedige? Dat is een mens die het eens wordt met God. En dan zou de Heer je in die put laten en hij zou voorbij lopen. Dan zou je zeggen, Heer, u bent recht in al uw weg en werk. En toch kun je maar niet nalaten om te roepen tot God uit de diepten van je ellende. O God, verlos mij uit de nood. Maar als je nou die aanvankelijke verlossing mag kennen, en de Heer heeft je daadwerkelijk uit die put omhoog gehaald, en hij heeft je op een rotsteen gesteld, dan kan het daarna opnieuw weer zo worden dat je in de banden terechtkomt. Denk aan dat groepje dat teruggekeerd was. En dat het daar in Jeruzalem moeilijk kreeg. En zo kan het zijn dat er vanmorgen mensen in ons midden zijn die mogen getuigen van Gods reddende daden in je leven. Van Gods verlossing, van zijn aanvankelijke bevrijding. Maar dat je misschien vanmorgen hier in de kerk of thuis onder aanvechtingen zit. Onder banden van vijandschap. Onder de banden van overgebleven zonden en zwakheden. Misschien wel in de banden van ongeloof. Of misschien loop je wel met de nood van iemand anders. Misschien heb je vannacht wel wakker gelegen, moeder, over je kinderen. Misschien heb je vannacht wel wakker gelegen, grootvader, over je kleinkinderen. Dat de zielen van je nageslacht drukken op je hart. Omdat je weet hoe nodig het is om verlost te worden. Omdat je gezien hebt, zij zitten nog in die kuil. O, dan kun je opnieuw door allerlei omstandigheden opnieuw een gebondenen geworden zijn. En hoe kun je daarvan verlost worden? Hoe kan je voor het eerst verlost worden? Hoe kan je elke keer weer opnieuw verlost worden uit banden die er kunnen komen? Nou, dat laat Zacharia vanmorgen prediken. Wat zeg ik? Dat laat de Heer u vanmorgen prediken. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik u gebonden uit de kuil waar geen water in is, uitgelaten. We gaan naar onze tweede gedachte. Sions grond van hun bevrijding. Wat is het een wonder, gemeente, dat de Heer dat laat prediken. Dat er nog vrijheid kan zijn, bevrijding kan zijn voor een gebondene. Juist als je misschien vanmorgen moet zeggen, het kan voor mij nooit meer. Denk je dat? Oh, je gelooft het misschien wel voor een ander, maar voor jezelf niet. Misschien zit je ook wel geestelijk in de ballingschap. Je hebt een groepje terug zien keren. Je hebt het in je nabijheid gezien hoe God mensen bekeert. Je vader, je moeder, een vriend, een vriendin of wie dan ook. Maar zelf sta je er buiten. Zelf zit je nog in de ballingschap. Je gelooft het wel voor een ander, maar niet voor jezelf. En toch schreeuwt je ziel tot God. Mag het zo zijn vanmorgen? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. De levende God. Ach, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Wanneer, wanneer? Maar hoor eens. Lees eens goed. Luister eens goed. Gebondenen van Sion. U ook aangaande, o Sion. Die kleine woordjes, hè. Die openen een zee van ruimte. U ook. Misschien denk je dat het nooit meer kan. Maar hier staat het. U ook. Maar hoe dan? Is dat je levensvraag? Is dat je nood? Hoe zal ik bevrijd worden uit de banden van mijn zonde en schuld? Hoe zal ik bevrijd worden uit de banden van de dood? O Zacharia, mag de enige weg aanwijzen en aanprijzen, waardoor Sions gebondenen daadwerkelijk bevrijd zullen worden. Hij spreekt in onze tekst over het bloed des verbonds. En als Zacharia dat doet, gemeente, en hij spreekt met deze woorden tot het volk, dan grijpt Zacharia terug op Gods daden in het verleden. Want deze uitdrukking komt namelijk twee keer in Gods woord voor. Bloed des verbonds. De eerste keer kort na de bevrijding uit Egypte. En de tweede keer hier kort na de eerste bevrijding uit de ballingschap. En wat wil Zacharias nu met deze uitdrukking zeggen? Hij wil als het ware tegen die ballingen zeggen, luister nou eens, Sionieten. Denk nog eens terug aan vroeger. aan de daden van de Heere met ons volgeslacht. Wat heeft de Heere gedaan toen Hij het volk Israël uit Egypte ging bevrijden? Toen dacht de Heere aan zijn verbond. Dat Hij al openbaarde aan Adam direct na de zondeval en dat Hij bevestigde met Abraham eeuwen later. Dat verbond wat er van eeuwigheid al was. En dat de Heer in de tijd bekend gemaakt heeft. En dan moet u weten, gemeente, dat dat woordje verbond vanuit het Hebreeuws afgeleid is van het werkwoord slachten. Daarom is het verbond van God zeer nauw verbonden met bloed. En dat is heel duidelijk bij de Sinaï gebleken. En dat wil Zacharia eigenlijk de ballingen voor ogen houden. Wat gebeurde er nou bij de Sinaï-gemeente, kort na de bevrijding uit Egypte? Daar gaf de Heer een wet die vanmorgen weer aan u voorgelezen is. En wat gebeurde er met het volk Israël toen ze de stem van God uit die donkere wolk hoorden? Toen werden ze bevreesd. Want de Heere sprak met zoveel majesteit en heerlijkheid. Dat die Israëlieten en met name de ware Israëlieten, de geestelijke Israëlieten, de afstand voelden tussen God en hun hart. Want door het afkondigen van de wet onder zoveel majesteit en heerlijkheid door God zelf, legde God de schuld open bij het volk. Toen voelde het volk dat er zonden lagen tussen God en het volk. En er staat er zo in Exodus 20, zij weken af en stonden van verre. En terwijl ze die afstand tussen God en hun hart voelden, riepen zij of Mozes tussen God en hen wilde staan. Zij riepen Mozes als een middelaar tussen het volk en God. En Mozes is de wolk ingegaan en is als een middelaar tussen God en het volk gaan staan. En wat maakte God toen aan Mozes bekend? Mozes moest een altaar bouwen. Hij moest ossen nemen, die moest hij slachten en het bloed moest hij opvangen in schalen. En met dat bloed moest hij twee dingen doen. En daar heb je gelijk de kern van het evangelie. Hij moest de ene helft van het bloed over het altaar sprenkelen. Dat was het bloed, gemeente, dat bestemd was voor God. Hebt u dat leren verstaan? Wie had er allereerst bloed nodig? Niet een zondaar, maar God. Want God was vertoornd over de zonde. En God had gezegd, de ziel die zondigt, die moet sterven. En zonder bloedstorting kan er geen vergeving zijn. Allereerst was voor God het offer nodig. Daarom zei Abraham ook tegen Isaac, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. God wilde eerst zelf bloed zien, waardoor zijn toren tot stilte gebracht kon worden, waardoor aan het heilige recht voldaan kon worden. En als hij bloed zou zien, dan zou hij een zondaarvolk bij kunnen gaan in zijn toren en zou hij in gunst en genade kunnen neerzien op een zondaar. Dus de eerste helft van dat bloed moest op het altaar worden gesprenkeld en de andere helft, o wonder van genade, dat moest Mozes sprenkelen op het volk. Kijk, en toen dat gebeurd was, het bloed voor God en het bloed voor het volk, toen ging Mozes spreken van het bloed des verbonds. In die weg was het volk Israël bevrijd uit Egypte. En in diezelfde weg, zo wil Zacharia de gebondenen in Babel voorhouden, zal de Heer opnieuw de vrijheid schenken. Dus niet in een andere weg, maar in diezelfde weg, op grond van het bloed des verbonds. Ziet u wel, gemeente, dat de Heer altijd op dezelfde wijze zal blijven werken? En al kan het heel onderscheiden zijn hoe de Heer persoonlijk in een mensenleven werkt, maar vandaag wordt alleen nog een zondaar gered op grond van het bloed des verbonds, zoals ook vroeger. En daarom is het waar dat God zijn volk vandaag altijd op dezelfde wijze verlost als vroeger. En dat zal hij blijven doen tot de jongste dag. Alle gebondenen van Sion worden door het bloed des verbonds verlost. Dat betekent door recht verlost. En dat zal de Heere allen die zalig worden bevindelijk doen verstaan. Want in geen andere weg, gemeente, kan een heilig en een rechtvaardig God, die zo verschrikkelijk vertorend is over de zonde, gemeenschap hebben met een zondaar, met een doemwaardig volk. Echt, gemeente, er kan geen gemeenschap tussen God en een mens zijn zonder bloed. En daarom wordt het bloed voor een mensenkind, die een leerling wordt op de school van vrije genade, een zeer kostbaar iets. Het was de losprijs voor uw schuld. Het wordt het enige betaalmiddel waardoor uw schuld kan worden weggenomen. Het bloed zal de enige weg zijn waardoor u met God verzoend kan worden. Ja, dat u met God gemeenschap kan hebben. Kijk, dat predikt nou het verbond der genade. En wat is die genade? O gemeente, dat is zo groot. Dat is nou de genade van onze Heer Jezus Christus. Die omwille van zijn arme Sion arm wilde worden daar hij rijk was. Om een arme Sion niet voor eeuwig rijk te maken. En daarom mocht Zacharia ook de Christus prediken aan de Sionieten in de ballingschap. We hebben het samen toch gelezen. Verheugt u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalem. Zie, uw koning zal u komen. Rechtvaardig, en hij is een heiland, arm. Rijden op een ezel, op een veulen een jong der ezelinnen. Ja, Christus is het die voor het bloed des verbonds heeft gezorgd. En hij kon zeggen, en als de Heer het geeft, wordt het over 14 dagen hier weer zichtbaar getoond. Het bloed des Nieuwe Testaments, dat is het bloed des verbonds, dat voor velen vergoten wordt. Maar o gemeente, wat een diepe weg van vernedering moest de Heer Jezus gaan om dit dierbare bloed des verbonds te laten vloeien. Als geen ander heeft de Heer Jezus Christus de diepte van onze tekst doorstaan en beleefd. Hij werd een gebondene. Zoals zijn volk nooit gebonden is geweest. Hij liet zich binden in de hof van Gethsemane. En als een gebondene stond hij voor het gericht. En waar spraken de touwen u van waarmee Christus zich liet binden, gemeente? U die God vreest, heb je het geleerd? Wat zijn de touwen die Jezus' handen gebonden hielden? Uw schuld. En wat gebeurde aan het kruis op Golgotha? Daar werd Christus gebonden aan het vloekhout. door middel van de spijkers die zijn handen en voeten hebben doorboord. En dat kruis dat sprak van de vloek der wet, van de toorn Gods over de zonde. En daar liet Christus zich mee binden. Hij werd de gebondene bij uitnemendheid. En in welke kuil, in welke diepe put is Christus niet neergedaald? Toen hij daar in de drieurige duisternis de gunst van zijn vader kwijtraakte. En zijn vader tot hem kwam als een vertorend rechter die afging rekenen met de zonde van zijn kerk. En de ganse helle macht op Christus afkwam. En hij moest doorleven, werkelijk tot in het diepste moet doorleven, wat het is om in de hel te zijn. In welke diepe, diepe kuil is deze gebonden Jezus niet afgedaald. En uit die allerdiepste kuil, gemeente, hoor ik de lijdende borg schreeuwen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nee, toen was er geen water. Hij moest het uitroepen, mij dorst. Maar ook geestelijk was er geen water des levens. Want Christus moest ten volle beleven, o God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad, mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat, zonder water. Daar is Christus geweest, maar in die weg, in die onuitsprekelijke diepe weg, gaf hij zijn bloed. Het bloed des verbonds, om zijn doodschuldig Sion met God te verzoenen in een weg van recht. En dat mag Zacharia nu verkondigen. O gemeente, geef dat nou geen hoop en verwachting. Wie zit hier nou nog gebonden in de zonde en schuld? Wie zit er nog in knellende banden? Wie heeft er nog een openstaande schuld voor God? Hoor het, zie uw koning, o gebondenen te Sion. Hij alleen kan uw hoop en verwachting zijn. Zo was het ook met de gebondenen in Babel. En daarom sprak Zacharia van de gebondenen die daar hoopt. En niet alleen daar, maar ook die reeds bevrijde ballingen daar in Jeruzalem. Die opnieuw in de banden gekomen waren. Zijn er ook in ons midden die deze hoop en verwachting kennen? Toen ze als een arme zondaar door de prediking van het woord gingen horen van het bloed des verbonds. Die mochten horen van een gekruisigde lijdende Christus. Heb je het misschien zien liggen in zijn bloed? Heb je het misschien zien liggen in zijn wonden? De vergeving der zonde, waar je ziel zo naar dorst, waar je ziel zo naar hunkert. Maar kun je er misschien niet bij? Dan ga ik je op een klein woordje wijzen, wat ik tot op nu heb laten liggen. Want ik heb u het bloed des verbonds gepredikt. Maar heb ik het goed gezegd? Is het je opgevallen wat er echt staat? Staat dat er, bloed des verbonds? Nee, zo staat het er niet. Er wordt hier door Zacharia gesproken over het bloed uws verbonds. Klopt dat wel? Ja, gebonden in Sion, dat klopt, want het staat er. Nee, er staat dit keer niet mijn verbond, maar er staat hier uw verbond. Ja, maar dominee, hoe kan dat toch? Het gaat toch eenzijdig bij God uit? Jazeker, dat staat altijd voorop. Het is een eenzijdig Godswerk als een gebondene wordt bevrijd. En toch zegt de Heere hier in onze tekst, door de mond van Zacharia, het bloed van uw verbond. Ja, met een kleine letter. Weet u wat de Heere wil benadrukken? O Sion, u bent een gebondene. En ja, het is mijn verbond, jawel. Maar zal ik je eens wat vertellen? In dat verbond bent u begrepen. Niet alleen uitwendig, maar ook geestelijk ben je een bondeling geworden vanaf het moment dat ik je van dood levend maakte. En daarom is het ook uw verbond. Spreekt dat niet van een grote liefde? Spreekt dat niet van zijn onuitsprekelijk ontferming over zo'n gebonden Sioniet? Laat de Heere daar nu niet opnieuw mee weten hoe goed hij weet hoe het in het hart van die gebondenen ligt. Hoe ze zo tegen hoop op hoop kunnen uitzien naar de bevrijding, maar die zich soms zo onwaardig voelen, die zo te strijden hebben met die ongelovigheid van binnen, die ook weten dat ze nergens recht op hebben. En die misschien de toepassing van dat bloed zo groot vinden, die er niet bij kunnen, die soms zo bang zijn om zich iets toe te eigenen wat ze niet op een rechte weg gekregen hebben. Maar de Heere weet ervan. De Heere weet van al je strijd en al je worstelingen en al je vragen. En daarom buigt hij zo laag af. Hij komt als het ware naast zo'n gebondene zitten. Hij komt als het ware de kuil in en hij zegt, o gebondenen, je durf je er niet bij te scharen, hè? Je staat er zo buiten, je voelt je een verbondsbreker, maar luister eens, ik weet wel hoe het in je hart ligt en ik hoor je wel als je tot mij roept en daarom ben ik tot je gekomen, ik heb je toch opgezocht en ik treed met u in een verbond. Ik heb mijn bloed gegeven tot een losprijs voor uw ziel en daarom u ook aangaande Sion. Door het bloed uw verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. Kom dan toch en hoop op de Heere, gij gebondenen, want zijn goedheid is zeer groot. We gaan kort nog naar onze laatste gedachte, Sions rijkdom naar hun bevrijding. Ja, gemeente, door het bloed des verbonds zullen de gebondenen uitgelaten worden. Dat wil zeggen, de Heere zal ze in vrijheid gaan stellen, uit die ballingschap bevrijden op weg naar het beloofde land. En het zal zeker gebeuren. Het staat er heel sterk in onze tekst. En wie door dat bloed des verbonds, gemeente, bevrijd zal worden, die zal zeer rijk worden gemaakt. Want God maakt armen rijk. Omdat Christus arm wilde worden. En de eerste rijkdom is die bevrijding zelf, uit die ballingschap geleid te worden. Maar de Heere geeft meer. De Heere verlost niet alleen uit de zonde, maar hij brengt de zondaar ook tot God. En daarom staat er, hij verkondigt heden dat hij dubbel zal wedergeven. Dus het verlossen van de zonde en het brengen tot God. Daarom spreekt Zacharia ook over de sterkte. Zij zullen tot de sterkte worden gebracht. Wat wordt er met dat woordje bedoeld? De sterkte. Dan moeten we aan de stad Jeruzalem denken, die aanvankelijk grote muren had, sterke muren. De sterkte is de Godstad Jeruzalem, waarin de tempel wordt herbouwd. En door de trekkende liefde van God zullen de ballingen weer terugkeren tot die sterkte. En toch ligt er een diepere betekenis in het woordje sterkte. En dan ga ik weer eventjes terug naar het begin van de profetieën van Zacharia. In het tweede nachtgezicht. En als ik me niet vergis, heeft dominee Ruis daar hier een keer over gepreekt in een serie. Staat dat Jeruzalem dorpsgewijze bewoond zal worden. Dan zal er niet meer een sterke muur rondom die stad zijn. Het zal een stad zijn zonder muren en heel Sion zal daar wonen. Maar weet u wat dan het wonder is? Dat de Heere zegt, en ik zal er wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal de heerlijkheid wezen in het midden van haar. Dus wat mag Zacharia ten diepste met dat woordje sterkte verkondigen? Dat ziet op de gemeenschap met God. Want God is een vurige muur rondom Sion. En tegelijkertijd is hij in het midden van Sion. En dat door het bloed des verbonds. Nou gemeente, is het u daar nou om te doen? Begeert u, begeer jij nu, om door dat bloed des verbonds weer in gemeenschap te mogen komen met God? Kijk, daar gaat het de ware Sionieten om. Dat ze naar rechte weg kunnen zeggen, de Heere is mijn deel tot in eeuwigheid. Het terugbrengen tot die sterkte is ten diepste verzoening met God. Kijk, en dat is nu de ware bevrijding. Om nu voor eeuwig met Hem verbonden te mogen zijn. Door het bloed van Christus en gemeente. De band die het bloed van Christus teweeg brengt tussen Sion en God is werkelijk onverbreekbaar. Al kunnen de tijden in je leven komen dat je zegt, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten, het is niet waar. En dan kun je misschien zelf daar de schuld van hebben door in de zonde te zijn gevallen of afgeweken te zijn. Maar de band die gelegd is door het bloed van Christus is onverbrekelijk. En dat blijft nu de hoop van Sion. Want dan denk ik tenslotte nog even aan de woorden. Gij gebondenen die daar hoopt. Eigenlijk staat er in de tekst. Gij gebondenen der hoop. Van de hoop. En dan gebruikt Zacharia een heel bijzonder woord. Dat woordje hoop, dat kun je ook vertalen met een snoer of een koord waarmee je gebonden bent. Hoe wonderlijk zit deze tekst in elkaar. Ze zaten gebonden, ze werden bevrijd en zijn toch nog gebonden. Gebonden door het bloed aan God. En wie dat mag leren kennen in zijn leven. Wie daarin onderwezen wordt stapje voor stapje. Die gaat een hele tere zaak ontdekken. Die zal gaan ontdekken. Ja, ik ben bij God vandaan gegaan. Ik heb de band met God verbroken. Maar God heeft de band met mij nooit verbroken. En dat wordt het wonder voor alle Sionieten. Want ze waren van eeuwigheid al gebonden aan God. Hoe zei Abigaël het ook alweer tegen David? David, u bent ingebonden in het bundeltje der levenden bij de Heere uw God. En dat betekent dat vroeger jongens en meisjes er iemand die het heel kostbaars had, een stukje goud of een ring, dat dat in een klein doekje werd gewikkeld en dicht werd gebonden en aan een koord om je hals werd gedragen. Onder je kleed kon niemand erbij. Zie je dat in gedachten voor je? Een man die een mooie ring in zijn doekje heeft, onder zijn kleed, en hij draagt het op zijn hart. Nou, zegt Abigail tegen David, zo is het nou ook met al Gods kinderen. Ze zijn in dat doekje, als het ware, ingebonden. En God heeft ze altijd op zijn hart gedragen. En daarom, u die God vreest, u bent van eeuwigheid al aan God gebonden. En in deze tijd, toen God u ging onderwijzen, heeft hij u geleerd dat hij door het bloed des verbonds u aan hem verbonden heeft tot in alle eeuwigheid. Dan zingt de dichter, ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Wat een wonderlijke bevrijding. Dat is nog veel grotere bevrijding als wat met 5 mei herdenken. En die bevrijding, die geestelijke bevrijding, jawel, die is hier op aarde ten dele. Dat hadden die reeds bevrijde Sionieten ook ervaren. In Jeruzalem. Toen ze opnieuw weer in die banden kwamen. En toch, wie eens bevrijd is, zal eeuwig bevrijd worden. Die zullen dubbel ontvangen. Die zullen alles ontvangen. Door het bloed des verbonds wacht een eeuwige verlossing voor allen die de Heere vrezen. Dan zullen ze aankomen in de sterkte, in de Godstad hierboven, waar God alles zal zijn en in allen. Om daar eeuwig bij de Heere te wezen. En daar wordt het waar. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwigen zijn volle gunst betonen. Daar zullen Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u gaf het dat we deze morgen naar uw woord mochten luisteren. En Heere, dan liet u weten wie wij van nature zijn, gebondenen. Maar u hebt ons ook laten horen hoe gebondenen weer bevrijd kunnen worden. Door dat dierbare bloed dat u vergoten hebt, o Heer Jezus Christus. Heere, wilt u zo met uw Heilige Geest in onze harten werken, dat we de noodzaak van dat bloed gaan zien, maar dat dat bloed ook begeerlijk wordt voor ons, om door dat bloed gewassen te mogen worden. Schenk dat, Heere, uit genade. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn, en geef dat dat vanmiddag nog een keer mag gebeuren, als we uit een ander deel van uw woord weer onderwijs van u mogen ontvangen. En zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn, als één die dient. Bewaart u ons op de onveilige wegen en vergeef het zondige. Zegen het uwe uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 107 en daarvan het eerste vers. Looft, looft de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Psalm 107 vers 1. In vrede draagt bij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.